Om jullie allemaal in de stemming te brengen voor deze toespraak, laat ik wat rolletjes pepermunt rondgaan. Want dat ging zo vroeger. Bij het begin van de preek, dan werden de handtassen opengeknipt en dan kwamen de witte rolletjes tevoorschijn en dan werden die doorgegeven. En een vuistregel was zo'n beetje dat bij een gemiddelde preek had je bij zuinig zuigen zo'n 3 pepermuntjes nodig. En ik hoop dat het bij mij bij 2 blijft. Is dat niet zo, dan ben ik te lang geweest of jullie te gulzig. Want vroeger was alles beter. De mogelijkheid tot studeren was voor bijna iedereen weggelegd. En het hebben van een baan betekende veelal lifetime employment. Vooral hier in het zuiden voor degene die bij Philips werkte. Huizen waren er genoeg en die kostten ook nog niet zoveel. Kortom, huisje, boompje, beestje. En ook in de kerk was alles veel beter. Onze kinderen en onze jongeren die groeiden op in de veilige omgeving van thuis, de zondagsschool en de jeugdgroep. Ze gingen niet uit en ze bleven trouw aan het geloof. Ze trouwden met een gelovige partner en ze hadden hun sociale kring ook binnen dezelfde kerk. Seks was voorbehouden voor na het huwelijk en samenwonen kwam niet voor. Relaties waren heel hecht en scheiden was er ook sowieso niet bij. En een groot voordeel was ook dat iedereen hetero was. TV werd lang niet overal gekeken en internet, mobieltjes en social media bestonden nog niet. Kortom, veel voorspelbaarheid, zekerheid en weinig gedoe. En op de sheet zien jullie overigens foto's van de voormalige kerk aan de Iepelaan, waar hier in Eindhoven de toenmalige vergadering begon. Het woord de bron bestond toen ook nog niet. En jullie zien het in 1976 in gebruik genomen gebouw hier aan de Elburglaan. Ik heb de foto van Gerard. En de geslotenheid van het front symboliseert ook wel iets uit die tijd. En het jaar erop bezocht ik zelf voor het eerste bron. Zo'n 45 jaar geleden. En in mijn inleiding proefden jullie waarschijnlijk een sfeer van romantisering, maar ook ironie. Want natuurlijk kenmerkte die tijd zich niet alleen maar door geluk, door vroomheid en door eenvoud. Ook in die toenmalige tijd waren er verschillen van inzicht, kwamen conflicten voor, minder goede huwelijken, persoonlijke misstappen, kwam allemaal voor. Ook in de kerk, praat maar eens met ouders of met mensen uit die tijd. Alleen helaas werd niet alles altijd benoemd of werd ruimte aangegeven. Dat was veilig. En dan leek het of het niet bestond. Maar het was er wel. Het werd soms toegedekt. Dan een blik op het heden. Als kerk zijn we veel meer onderdeel uit gaan maken van de samenleving. Met alle trends en invloeden van dien die op ons betrekking hebben. De pechgeneratie worden de jongeren van nu ook wel genoemd. Met als kenmerken vaak een hoge studieschuld en weinig uitzicht op een zelfstandig bestaan. En verder zien we steeds vaker verschijnselen als burn-out, depressies, relatiebreuken en verslavingen. En in tegenstelling tot vroeger was er over al die dingen gelukkig wel veel meer openheid en konden ze veel beter besproken worden. Kortom, nog vroeger, nog nu kun je spreken van betere tijden. En dat lezen we ook in 2 teksten uit het boek Prediker. Prediker 7, vers 10. Vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. En in Prediker 1, vers 9. Wat er was, zal er altijd weer zijn. En wat er is, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Ik zou hier eigenlijk kunnen zeggen, einde preek. Maar ja, jullie hebben denk ik nog maar één pepermuntje, hè? Dus dat klopt niet helemaal met mijn voorspelling. Want het is natuurlijk zo, het verleden kun je niet veranderen. Maar je hebt wel iets aan het verleden, door terug te blikken. Je kunt namelijk van het verleden leren en hopen dat je daar in het heden iets mee kunt. Wanneer je bijna 60 bent, ik weet het, je zou het niet zeggen, maar dan mag je wat terugblikken op het leven en dan wordt er ook verondersteld dat je wat hebt meegemaakt en dat je er iets van begrepen hebt. En daarom durf ik ook hier te staan. En de titel van mijn toespraak, vroeger was alles beter, is een gezegde, een uitdrukking, een spreuk zou je kunnen zeggen. En ook in de Bijbel staan heel veel gezegdes, heel veel statements. En meer in het bijzonder tref je deze als een soort bundeling aan in het boek Spreuken. En bij de inleiding staat in de NBV een verzamelwerk van korte spreuken die tot doel hebben de lezer of toehoorder kennis, praktische levenswijsheid en moreel besef op allerlei gebied bij te brengen. Je zou kunnen zeggen, het vormt een soort handleiding van het leven. En de bekende evangelist Billy Graham, overleden in 2018, stond elke dag om 7 uur op en las een hoofdstuk uit het boek Spreuken. Het vormde voor hem een leidraad voor zijn dag. En het boek heeft 31 hoofdstukken, dus hij had elke maand, kon hij zeggen, ik heb het boek Spreuken doorgelezen. En het bracht hem veel. Dus een mooi boek voor inspiratie en reflectie. Misschien ook voor jullie tijdens de komende zomervakantie. En ik kom dan inderdaad op dat heden, want de vraag hoe om te gaan met die hele ingewikkelde maatschappij, dat is ook wel een heel erg grote vraag. Toch wil ik een poging wagen om de complexiteit van die vraag wat terug te brengen tot een structuur die ik ooit in mijn leven geleerd heb van iemand en waar ik heel veel aan gehad heb. En daarnaast gebruik ik dat boek Spreuken en soms ook een paar andere Bijbelboeken als een soort toetssteen op de geestelijke juistheid ervan. En de structuur waarover ik zojuist sprak, gaf me het volgende inzicht. Je kunt het leven grofweg opknippen in 3 taartpunten. Werk, relaties en zingeving. En dan kun je wat mij betreft school, studie en het runnen van een gezin thuis ook rangschikken onder werk. Bijna elke vorm van de tijdsbesteding in een etmaal kun je wel ergens plotten in een van die 3 taartpunten. En ze zijn essentieel in het leven. Dat is een stelling die ik maar poneer. En op het moment dat je roofbouw pleegt op de 1, of zelfs op 2, dan gebeurt dat niet zonder consequenties. Zie het als een vergelijk met de schijf van 5, die heel lang symbool heeft gestaan voor gezonde voeding. Geen garantie om 100 jaar mee te worden, maar wel bevorderlijk voor de kans om niet ziek te worden. En ik neem jullie mee in mijn schijf van 3. Ik hoop ook een bevorderlijk recept voor een evenwichtig leven. Ik bespreek elk van die thema's en ik begin bij het thema werk. Want werk moeten we allemaal. Eenvoudigweg omdat er brood op de plank moet komen. Spreuken 16, vers 26 zegt: een mens zwoegt omdat hij moet eten. Heel simpel. Maar werk is ook een vorm van leren, van ontplooien, maar ook van sociale ontwikkeling. Maar je kunt je ook helemaal verliezen in je werk. Omdat je overambitieus bent, ijdel bent of geldbelust. En de niet gezonde kant van werk kan zich uiten in burn-out, in stress, in depressie, conflicten of zelfs ontslag. Kortom, het kan je doodongelukkig maken. En we zien de druk van de samenleving vanuit dat werk door de jaren heen toenemen. ook op ons. En op de vraag hoe het met je gaat, volgt heel vaak de reactie: druk, druk, druk. Ik heb het druk, dus ik besta. Klinkt ook interessant. Ik doe ertoe en hoor erbij. En ik denk dan altijd, ja, je hebt kennelijk de vraag niet helemaal goed begrepen, of op zijn minst verstaan, want ik vroeg hoe het met jou gaat, niet met je werk. En werk is ook een inkomstenbron. En in relatie tot die inkomstenbron is de verleiding soms groot om voor jouzelf alles in optima forma te organiseren. Een mooi huis, auto, vakanties, nieuwste iPhone, mooie kleren, you name it. Een bekende popgroep zingt: I want it all, I want it all, I want it now. En daar zit dus de ogenschijnlijke en ook bedrieglijke kant van de samenleving. Maar leven we nou om te werken of werken we om te leven? Ik hoop het tweede. En ik sta stil bij de tip van Henk. Nou, wie is Henk, denken jullie? Ik mocht het ook zeggen hier. Henk is Henk Obbink. Hij heeft mij ooit gezegd, en is me altijd bijgebleven: als je in staat bent om vanuit jouw talent op je carrière een hoge sport te bereiken, kies dan niet voor de hoogste sport die voor jou haalbaar is, maar kies voor de ene hoogste. Want dan hou je in ieder geval nog voldoende tijd over voor je gezin en ook voor de kerk, om ook jouw taken in Gods koninkrijk in te vullen. Of ga bijvoorbeeld een dag minder werken, als dat tenminste praktisch en financieel kan. En niet bij alle banen is dat overigens mogelijk, ik zeg het eigen ervaring. Maar ik blijf het wel een waardevolle tip vinden, dus onthoud hem, de tip van Henk. En in het boek Spreuken lezen we ook een paar dingen over werk. En ik noem twee met het karakter van bedenkingen, reserves, en twee die juist meer aan de positieve kant hun licht doen schijnen op werk. In Spreuken 23 vers 4 staat: top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij. Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. En in Spreuken 28: een hebzuchtig mens jaagt rijkdom na, maar hij weet niet dat hem gebrek wacht. Als tegenhanger, in Spreuken 18 vers 9: wie lui is in zijn werk, werkt aan zijn eigen ondergang. En in 13 vers 4: de verlangens van een luiaard worden niet vervuld, en een vlijtig mens wordt rijkelijk gezegend. De moraal van het verhaal: werk is goed, werk is deugdzaam. Maar verlies je er niet in en toets vooral ook je drijfveren. Hoe belangrijk vind jij een hoog salaris, titel, status en aanzien? Nogmaals, je bent je werk niet, je hebt gewoon werk. En je bent in je blootje geboren. En je zult zonder enig bezit hier ook weer van de aardbodem weggaan. Waarbij niet gezegd is dat bezit niet zou deugen. Je moet er niet aan denken, zoals in het communisme, waarin gezegd wordt dat de chirurg ook maar hetzelfde moet verdienen als de loodgieter. Maar het gaat om de drijfveren die eronder liggen. En in Timotheus 6, vers 17 lezen we: draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Ik ga naar het tweede thema, relaties. Want relaties zijn er in veel vormen. Heel dichtbij, denk aan je partner, aan je kinderen, aan je ouders, aan je boezemvriend. Of wat verder weg, je collega's, je buren, je voetbalmaten, je kerkgenoten. En we lezen in Genesis 2 vers 18: en de Heere God zei: het is niet goed voor de mens alleen te zijn. En natuurlijk doelde God daarbij op een levenspartner, dat weet ik ook wel. Maar ik denk toch dat het niet alleen betrekking daarop had. Want een mens functioneert nou eenmaal het beste in een sociale omgeving. Begrip, hulp, sympathie, vertier, genegenheid, liefde. Het zijn allemaal termen die te maken hebben met onderling contact. En hoe dichterbij dat contact is, hoe belangrijk het is om het te voeden en te onderhouden. Het gaat niet vanzelf. Liefde is een werkwoord, wordt ook wel eens gezegd. En het kan zwaar onder druk komen te staan vanwege allerlei andere zaken. Zoals werk, we hadden het er al over, sport, hobby's, vrienden. Dat is misschien raar wat ik nu zeg, tot zelfs aan de kerk aan toe. En het is dan heel belangrijk om te durven kiezen. En een mooi voorbeeld vond ik, we leven in een tijd waarin de Tour de France bezig is. Een NOS-sportverslaggever, Herman van der Zandt. En de Tour de France was zijn hoogtepunt van het jaar om daar verslag te doen in Frankrijk. Maar hij koos ervoor om naar huis te gaan, 1 dag in Utrecht, want zijn zoontje Kees had de afscheidsmusical van school. Keuze waarin hij relatie boven werk zette. En ik denk dat Kees, als hij ouder wordt, zijn leven lang niet gaat vergeten. Helaas gaat het soms ook anders en kunnen verkeerde keuzes leiden tot hele nare bijeffecten. Eenzaamheid, irritaties, verdriet, ruzie, tot aan echtscheiding toe. En ook hierover lezen we in het boek Spreuken. Waarin bijvoorbeeld staat, in Spreuken 17, beter een stuk droog brood en vrede dan een huis vol met voedsel en ruzie. Een bekend gezegde luidt, wat aandacht krijgt groeit. Maar je kunt hem ook omdraaien. Wat geen aandacht krijgt, dat slinkt. Zo belangrijk dus om voldoende aandacht aan je naasten te geven. Je man, je vrouw, je kinderen, je broers en zussen, vriend of vriendin. Kortom, degene die jou het meest lief en dierbaar zijn in je leven. Je vriend is je altijd toegedaan. Je broer is je geboren om te helpen in tijden van nood. Ben dus zuinig op relaties. En als de tijd dan schaars is, organiseer quality time. Geef er iets anders voor op. Of compenseer dit in het weekend. Een gezellig etentje. Voor mijn part kijk je voor de 5e keer samen de Titanic met een glaasje wijn erbij. Al ben je geen romanticus, begrijp en erken op zijn minst het belang van een goede relatie en blijf deze voeden en koesteren. En zorg ervoor dat je het fijn hebt samen. Zo niet, dan liggen de verleidingen ook eerder op de loer. Ook hierover lezen we in Spreuken, met name in hoofdstuk 5, waar gesproken wordt over de verleiding van vrouwen. Ja mannen, ik denk dat wij daar het meest last van hebben. Maar er staat wel iets belangrijks in vers 15. Drink water uit je eigen bekken. Ga naar de stromen van je eigen bron. Ik draai er niet omheen. Ook binnen de bron zijn er stevige zorgen over goede huwelijksrelaties. En met dat vers van zojuist suggereer ik helemaal niet dat ontrouw daar altijd de oorzaak van is. Maar door het belang van een gezonde en een goede relatie te onderschatten of te veronachtzamen, dan zet je misschien wel het meest belangrijke in jouw leven hier op aarde op het spel. Tijd en aandacht voor elkaar en samen met God je leven inrichten zijn belangrijk om onderling verwijdering te voorkomen. Ik ga naar het derde thema, zingeving. Zingeving is de betekenis die het leven voor jou heeft. Je kent het misschien wel. Je vraagt je af, waarom doe ik wat ik doe? Wat is de zin van het leven? En je bent dan op zoek naar antwoorden op heel existentiële vragen. Waarom zijn wij op aarde? Zo luidde de eerste vraag van de catechismus. Hier in het zuiden een belangrijk boek voor de katholieken. En het antwoord daarop was, wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te worden. En ik denk dat het logisch is, ofschoon wij van een andere club zijn, dat we dit wel grotendeels onderschrijven. Ik zeg bewust grotendeels. Want vorige week is hier ook gesproken over bijvoorbeeld het onderwerp of behoud te maken heeft met geloof of met werken. Ik ga dat nu niet overdoen, ik verwijs daarnaar. Maar dat is natuurlijk wel een punt wat hiermee samenhangt. Voor anderen kan zingeving in heel andere dingen zitten dan bijvoorbeeld geloof. Ze ijveren gepassioneerd voor een betere wereld. Ze zijn bezig met het klimaat of ze werken voor Amnesty International. Of het kan ook zijn dat ze zich inzetten bij Dorcas of bij de fakkel, wat toch ook wel weer met geloof samenhangt. Maar in zijn algemeenheid heeft dit onderwerp te maken met het nastreven van idealen, met altruïsme. En dat is de tegenpool van egoïsme. En als we praten over het bereiken van echte voldoening, van waar wil je staan in je leven, dan voor, en met name voor je hart en voor je geest, dan ligt op dit vlak vaak de hoogste gradatie. En het ontbreken van die zingeving in leven leidt in zijn algemeenheid tot een arm, schraal en oppervlakkig bestaan. Arm misschien niet letterlijk, maar wel figuurlijk. En wij zien de effecten in de samenleving wanneer zingeving ontbreekt. Het gaat dan niet langer om God of om de medemens, maar het gaat om het individu. En egoïsme viert dan hoogtij. Begrippen als FOMO, wat staat voor Fear of Missing Out, en Carpe Diem staan dan centraal. Alles willen meemaken, pluk de dag. Het leven gaat om plezier en genot. En gelukkig dat wij als christenen een ander besef bij ons mogen dragen. Maar is dat ook zichtbaar in ons leven? Want het gevaar, ook voor ons, ook vanuit die taartcirkel die ik schetste, is dat wij God en naastenliefde beschouwen als het sluitstuk ook van onze agenda. Terwijl Hij, God de Vader, ons uitnodigt om een actieve rol in te nemen in zijn koninkrijk. En ik prikkel jullie door het stellen van een paar gewetensvragen. Heb jij tijd en aandacht voor je buurvrouw, waarvan je misschien weet dat die ziek of eenzaam is? Wat vind je eigenlijk belangrijker? Dat de oorlog in Oekraïne stopt? Of dat jouw gasrekening zo snel mogelijk omlaag gaat? En hoeverre draag jij je steentje bij in de gemeente waar je onderdeel van bent? Wij hebben hier vacatures genoeg. En het oudste team functioneert op een hele smalle basis. En niet geheel toevallig natuurlijk staat er in deze week als bijlage bij de nieuwsbrief een overzicht van de vacatures hier binnen de bron. Heb jij het ervoor over om iets op te geven en om het gebied van zingeving jouw leven te verrijken en betekenis voor een ander te zijn of je bijdrage te leveren aan deze gemeente van God? We lezen in Matteüs 5, vers 16, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Ik heb hiermee de drie thema's behandeld. En de vraag is de cirkel hiermee compleet en is de taart nu in evenwicht? Een model is een model en is dus altijd een simplificatie van de werkelijkheid. Het is niet zo dus dat je de 24 uur in een etmaal onder aftrek van de 8 uur die je slaapt, dat je die dan door 3 kunt delen. Een soort rekenkundige exercitie. Zo werkt het niet. Maar dat een goede onderlinge balans van deze thema's bijdraagt aan een gezegend bestaan, daar ben ik voor mezelf van overtuigd. En ook bij mij strijden die drie thema's die ik heb genoemd om voorrang, nog steeds. Tijdens mijn toenmalige loopbaan, in mijn gezin en ook hier binnen de bron. Maar ook hier staat of valt alles met het maken van keuzes. Hoe belangrijk vind je jouw werk? Welke eisen stel je aan de luxe in je leven? Hoe belangrijk vind je jouw huwelijk en je gezin? En hoe belangrijk vind je jouw geloof en het onderdeel zijn van een vitale gemeente? En is er dan ook nog een rangorde van belangrijkheid in aan te brengen? Persoonlijk dacht ik eerlijk gezegd van niet. Maar de Bijbel corrigeert mij hierin. Want in Matteüs 6, vers 33 lezen we: zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Vandaar dat ik hier een wezenlijke toevoeging doe aan het model wat ik al geschetst heb. Namelijk geheel in het midden. Daar verdient God zijn plaats. Of zo je wil, daar verdient zijn zoon Jezus zijn plaats. Omdat hij hier gewandeld heeft op aarde en ons lichtende voorbeeld is. Die centrale plaats dus. En dat is niet enkel voor het onderdeel zingeving, maar voor je hele leven. Dus ook in je werk en ook in je relaties. En elk van die drie thema's kan te groot zijn. Zelfs zingeving. Maar de cirkel in het midden daarentegen niet. Per definitie niet. Het toegang geven aan God tot elk van die drie onderdelen en in hem alles te betrekken is alleen maar goed. En mochten jullie niet denken, die Peter Mikkers die weet het allemaal mooi te vertellen, maar heeft hij er nou in zijn eigen leven wel iets van gebakken? Ik kan je zeggen dat ik in mijn leven een aantal dingen geleerd heb uit positieve ervaringen. Maar ook uit struikelen en falen. En voor de critici, ik sta hier zonder enige pretentie. Ik sta hier alleen maar uit Gods genade. En juist daarom zijn mijn eigen vallen en opstaan geen belemmering om de dingen die ik geleerd heb aan jullie te mogen doorgeven. We staan aan het begin van de zomervakantie. En misschien ga je weg of blijf je thuis. Maar in alle gevallen leent deze tijd er zich goed voor om eens stil te staan en te reflecteren op hoe het nou met jou of met jullie gaat. Herken je een gezond evenwicht tussen die drie thema's, tussen die drie taartpunten? Of hangt het scheef en is er sprake van verstoorde verhoudingen? Of is de inner circle, de verbinding met God en zijn zoon Jezus, ongemerkt te veel naar de achtergrond verschoven? En wat ga je daar dan aan doen? Praat erover met je partner of met een goede vriend of vriendin en neem verantwoordelijkheid over je leven. Ik wens jullie Gods rijke zegen toe in de komende zomerperiode. En ik hoop dat je nog eens terugdenkt aan de inhoud van mijn toespraak.